Dus het is goed om zo met elkaar ook de zondagmorgen te beginnen met het lofprijzen van de Heer, het overdenken eigenlijk van wat we zingen. Elk lied zou op zichzelf al een prediking kunnen zijn als je ziet wat voor hun woorden daar soms in gebruikt worden. De genade van God, het bijzondere dat God naar ons toe is gekomen in de Heer Jezus, maar ook het bijzondere dat wij ons ook mogen uitstrekken naar Hem, dat we niet afwachtend hoefden te zitten en te wachten of God iets in ons leven wil doen, maar dat we met al onze zorgen en tekortkomingen altijd naar Hem mogen uitstrekken. En dat spreekt dat we een relatie kunnen hebben met de levende God. Dat is altijd heel bijzonder om daar ook bij stil te staan. Laat ik een kleine update geven over ons. Wij hebben in eind december, begin januari, hebben wij heel bewust weer opnieuw een brief geschreven naar de leiding van New Tribes Mission, om te kijken of wij in juli terug naar Bolivia kunnen. Het blijft branden op ons hart om terug naar het zendingsveld te gaan. En we hebben dan ook heel open en gedurfd eigenlijk de brief heel open geschreven en gevraagd: willen jullie kijken naar onze gezinssituatie? Willen jullie kijken naar de bediening in Bolivia? En willen jullie kijken naar de politieke situatie in Bolivia? En we kregen eind februari een brief terug waarin ze ons adviseerden om voorlopig niet terug te keren naar Bolivia. En dan keert je hele wereld weer ondersteboven. Hoe kan dat dan? Je verlangen groeit om terug te gaan. En dat zo vaak gevraagd: Heer, neem dat dan weg. En dan het verlangen om terug te gaan en een brief te krijgen van: nee, het is beter niet. En gezien ook het onderwijs wat onze jongste dochter nog zou moeten volgen, is er ook geen mogelijkheid dat ze die daar zou kunnen volgen. De president die is herkozen en is op allerlei manieren het land aan het sluiten voor zending in het algemeen, maar ook echt voor het christendom. En dat is wel heel erg duidelijk. Het is ook heel bijzonder wat hij met zijn herverkiezing gezegd heeft. Wat niet in kranten en tv verschenen is. Maar toen hij herkozen werd, is hij ook door de oude Inca-priesters is hij verheven tot de god Titicaca. En dat is de god van de vier windstreken. En als president en god heeft hij beloofd om heel Bolivia terug te geven aan Pachamama. En Pachamama is de moedergod van de Inca-religie. Dus u moet nagaan wat een geestelijke oorlog daar gaande is, dat een president ook God is. Farao was ook God. Caesar was God. En je ziet dat weer terugkomen in sommige landen en allemaal die geestelijke strijd om het te sluiten. En we zien het, we krijgen bijna geen visa's meer. We hebben piloten terug naar huis moeten sturen omdat hun licenties niet verlengd worden. Internationale scholen moeten gesloten worden. Want alle kinderen moeten hetzelfde soort onderwijs in Bolivia, of je nou van het buitenland komt of niet. Alle kinderen moeten Boliviaans onderwijs krijgen. Wat ook inhoudt dat ze theoretisch alle 8 goden moeten gaan leren kennen. Maar de andere kant, alle kinderen moeten ook leren offeren aan deze goden. Dat betekent ook dat kinderen op school gaan offeren zoals voetussen van lama's en allerlei dingen. Die praktijk is er. Wat er ook al is gebeurd, ze geloven ook hoe groter het project wat je in Bolivia bouwt, hoe groter offer Pachamama eist. Als iets teruggeven omdat je het land gebruikt. En er is alweer een mensenoffer geweest. Dus iemand levend begraven omdat ze een brug wilden bouwen. En deze dingen zijn gaande. Dus ja, het was voor ons aan de ene kant een tegenvaller. En aan de andere kant toch ook weer heel erg duidelijk. Heel erg duidelijk omdat gewoon werd gezegd: voorlopig de eerste 2-3 jaar niet. Dus ja, dan zit Nederland helaas met ons opgescheept. Of de Heer moet wat anders hebben. Maar weet u, zijn we bruikbaar voor de Heer? En het bijzondere is dat deze tijd is eigenlijk de moeilijkste tijd van Nel en mij geweest in ons christen zijn. De laatste 2 jaar zijn zo enorm heel erg moeilijk geweest, omdat zoveel verwarring en vragen die niet beantwoord werden. En dan is de vraag, kun je rusten in de soevereine tijd van God? Want God laat soms dingen toe in ons leven en geeft dan helemaal geen antwoorden op je vragen. Zegt helemaal niet waarom die dat toelaat. En kun je daarin rusten? En daar heb ik over nagedacht. Ook nagedacht, waar ligt onze identiteit eigenlijk? Ik dacht altijd dat mijn identiteit echt geborgen lag in de Heere Jezus. Totdat ik niet terug kon naar Bolivia. Toen merkte ik dat heel groot gedeelte van mijn identiteit, die lag in het zendeling zijn. Dat gaf me toch wel iets. Dat gaf je toch wel een positie. Dat gaf je toch wel aanzicht van mensen, van broeders en zusters. En de Heere zei, maar dat is de verkeerde identiteit. Ik zou graag willen dat die 100% in mijn zoon ligt. Dat je in hem rusten kan. Ik weet nog dat voordat wij terug zouden gaan naar Bolivia, had ik ergens gepreekt over het thema, het maakt niet uit waar jij God dient. Het maakt uit of je hem dient. En dan komt die preek komt naar je eigen terug. Want wat is dan het probleem als ik niet terug kan naar Bolivia? Terwijl ik hier ook de Heere God kan dienen. Je kunt de Heere God overal dienen. En zo vind ik het aan de ene kant zo bijzonder dat de Heer aan de ene kant toelaat die moeite, die strijd, die vragen. En dan aan de andere kant in zijn genade ons eigenlijk alleen maar dichter toetrekt naar hem. En dat we het van hem gaan verwachten. En dat we ons gaan leren verlustigen in hem. Dat hij zelf voor ons genoeg is. En dat is wat hoor, dat kost je toch elke keer weer een keuze maken. En daar wil ik van deze morgen ook over nadenken uit Psalm 138. Als u die wil openslaan, Psalm 138. Het is een psalm die mij de laatste tijd ook enorm bemoedigd heeft. Maar aan de andere kant mij ook enorm veel geleerd heeft en een stuk zelfonderzoek heeft gebracht in mijn eigen leven van, ja, waar sta ik nu eigenlijk? En wat geloof ik nu eigenlijk? Het is zo makkelijk te zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heere God. En in de praktijk van alle dag weten we allemaal dat het zo moeilijk is om werkelijk op de Heere te vertrouwen. Als de weg niet gaat zoals je gehoopt had. Als je herstel waar je zo naar zoekt en naar verlangt, niet het proces gaat zoals jij het verwacht had. Dat het veel langer duurt, dat het veel moeilijker gaat. Ik stel mijn vertrouwen op hem. Het is moeilijk. Maar de Heer die weet het. Die weet het. Die weet dat we het moeilijk vinden. En toch mogen we leren op hem te vertrouwen. Laten we de psalm samen lezen. Ik zal u loven met mijn ganse hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik u psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar uw heilige tempel en uw naam prijzen om uw goedertierenheid en trouw. Want gij hebt om uw grote naams wil uw toezeggingen heerlijk gemaakt. Ten dagen dat ik riep, heb gij mij geantwoord. Gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij de woorden van uw mond gehoord hebben. Zij zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heere is verheven en hij aanschouwt de nederige, maar de hoogvaardige kent hij van verre. Wanneer ik wandel, te midden van benauwdheid, behoud gij mij in het leven. Tegen de toren van mijn vijanden strekt gij uw hand uit en uw rechterhand verlost mij. De Heere zal het voor mij voleindigen. O Heere, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uw handen. Tot zover Psalm 138. Er zijn een paar dingen die mij enorm daar hebben aangesproken en die ik graag deze morgen ook met u delen wil. Wat ik zo bijzonder in deze psalm vind, is hoe de psalmist deze psalm begint. Hij begint met een statement, hoe zeg je dat in Nederlands? Een statement, een onderschrijving van dit is waar ik voor kies. Hij zegt, ik zal. Nou zeg je wel eens, ja, je mag nooit met ik beginnen. Maar hier hier vind je de psalmist die duidelijk maakt waar hij voor gekozen heeft. Hij zegt hier, ik zal u loven met mijn ganse hart in de tegenwoordigheid der goden. Dus het maakt niet uit in de tegenwoordigheid van wie zal ik uw psalm zingen. En ik zal mij nederbuigen naar uw heilige tempel en uw naam prijzen. Hij zegt, ik zal dat doen. Ik vind het zo mooi dat hij hier heeft laten zien, ik heb een keuze gemaakt. Ik heb een keuze gemaakt. En mijn keuze is, ik zal de Heere loven en prijzen. En dan denk ik, dat heb ik nou nodig. Ik moet broeders en zusters om me heen nodig die je daarin bemoedigen en zeggen, samen zullen we de Heere loven en prijzen. Ja, het is moeilijk, maar daar gaan we mee verder. En dan zie je hier die belofte die hij gemaakt heeft. Ik zal de Heere loven en prijzen. En toen ben ik gaan nadenken, zijn er meer van die personen? Want dit heeft David geschreven, zijn er ook andere personen waarvan je merkt in hun leven, in de Bijbel, dat ze gekozen hebben voor de Heere en dat ze aan die keuze vasthouden. Dus dan ben ik zo lekker weer nieuwsgierig gaan kijken door het woord van God heen. En dan kom je verschillende personen tegen die werkelijk die keuze ook hebben gemaakt. Eentje daarvan is Jozef, een jonge man. En we weten met zijn mooie mantel en zijn dromen werd hij wat allemaal hoogmoedig. Maar hij moest ook leren door in de put te zitten het alleen van de Heer verwachten. Want als je in de put zit, waar is dan de opening? Boven. Het was goed dat Jozef eens een keer in die put zat. Hij kon het niet van de muren verwachten, niet van de bodem verwachten. Er was maar één uitgang. Jozef moest leren het van de Heere te verwachten. En ik geloof dat dat moment in die put Jozefs leven heeft veranderd. Want vanaf dat moment zie je continu en de Heere was met Jozef. En de Heere was met Jozef. En je ziet continu dat Potifar zag de Heere in Jozef. De baas van de gevangenis zag de Heere in Jozef. De farao zag de Heere in Jozef. Jozef heeft dat moeten leren. Maar er komt er altijd verleiding. Als je een keuze maakt voor God, dan gaat de duivel je dwars zitten. Die wil die keuze van jou onderuit halen. En die gaat van alles gebruiken. En in Jozefs leven gebruikt hij de vrouw van Potifar om hem te misleiden. Maar dan zegt hij iets heel bijzonders. Want hij zegt, hoe zou ik dit kunnen doen? Hoe zou ik kunnen zondigen tegenover God, zegt hij. En dat vind ik zo mooi als je dat leest. Jozef had besloten om niet te zondigen tegenover God. Daarom deed hij ook niet. En weet u, ik merk soms in mijn eigen leven dat ik een hoop dingen in de categorie stop van, ja, het is niet goed dat je dit doet. Het is verkeerd dat je het doet. Terwijl we het zonde moeten noemen. De Bijbel spreekt over zonde. En als je over zonde spreekt, dan spreek je over dingen die niet goed zijn in de ogen van een heilig God. En wij noemen het, ja, het is verkeerd. Net of iets, ja oké, kan gebeuren. Nee, het is zonde. Durven nog dingen te noemen en te zeggen, wat ik gedaan heb was zonde. En ik denk dat we dat ook moeten leren. Jozef had gekozen om te zien wat zonde was. En daarom zegt hij ook, ik kan dit niet doen, want het is zondig tegenover God. Had een keuze gemaakt. Schitterend. Een hele bekende ook, Jozua. Aan het eind van het boek Jozua, daar lezen we dan, nou laten we het samen maar even lezen, Jozua 24, u kent dat vast wel. Maar de woorden die zegt, het is zo bijzonder. Jozua 24, vanaf vers 15, nou 14 dan. Hij zegt, wel nu, vrees de Heere en dient hem oprecht en getrouw. Doet weg de goden die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde der rivier in Egypte. En dient de Heere. En dan vers 15. Dan zegt hij, maar indien. Dus als je dat niet wil. Maar indien het kwaad is in uw ogen, de Heere te dienen. Kies dan heden wie gij dienen zult. Of de goden die uw vader aan de overzijde de rivier gediend hebben. Of de goden de Amorieten in wie gij land gij woont. Maar ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Weet u wat hier zo mooi is? Dat de keuze van Jozua is niet afhankelijk van zijn vrienden, van zijn familie, van wie dan ook. Eigenlijk staat hij hier voor dat volk en eigenlijk zegt hij, luister eens, het maakt mij eigenlijk niet uit wat jullie doen, maar ik en mijn huis. Mijn keuze om de Heere te volgen, mijn keuze om de Heere te dienen, gaat niet worden beïnvloed door jou. En vandaag de dag, wat kom ik er tegen en wat gevaar schuilt er ook in mijn eigen leven om het dienen van God zuiver te houden en niet te laten beïnvloeden door anderen. Door je familie. Ja, nou, ik hou mijn mond maar. Of nee, doe maar wat stapjes terug. Wat denkt u in zakenrelaties? Dan doen we water bij de wijn. Want ja, de Heere dienen, verlies ik misschien een klant. Met oprecht en eerlijk zijn, gaan ze met mij niet in zee. Maar Jozua zegt, maakt mij niet uit wat jullie doen. Ik heb besloten de Heere te dienen. En dat is een gedurfd standpunt. En we zeggen vaak dat jongeren zo door hun vrienden worden beïnvloed of ze wel of niet voor de Heere Jezus kiezen. Nou, waarom schuiven we dat altijd af op de jongeren? Wij ouderen zijn toch net zo schuldig? Ik steek mijn hand op, ik ben schuldig daaraan hoor. Wordt ook beïnvloed. We kunnen allemaal beïnvloed worden of wij werkelijk voor de Heere kiezen. Maar Jozua zegt, jongens, zoek het uit. Ga je links of ga je rechts? Of mij, ik en mijn huis. Wij gaan de Heere dienen. Geweldig. Weet je wat ik ook zo mooi vind? Daniel. Moet u eens meegaan naar Daniel. Wordt voor sommigen wat moeilijker. Want dan ga je de psalmen voorbij. En dan krijg je al die profeten. Maar Daniel, hoofdstuk 6. En u weet dat Daniel, die was in ballingschap. En was onder koning Darius. En iedereen was jaloers op Daniel. Hij had aanzien, hij had wijsheid. En ze zochten een plan om Daniel te pakken te krijgen. En ze krijgen die koning zover dat er niemand tot een andere god mag bidden, mag buigen. En als dat gebeurt, dan gaat die persoon in de leeuwenkuil. Nou, dat is toch wel heel erg drastisch. We moeten eens lezen, vers 11. Zodra Daniel vernomen had dat het besef... Ja, heeft u hem? Hoofdstuk 6, vers 11. Dan wachten we even. Ik heb het ook moeten leren hoor. Weet je wat mijn favoriete pagina was toen ik pas christen werd? De index. Ik weet, je mag niet toevoegen aan Gods woord, maar ik was blij dat ze die hadden toegevoegd. Want ik wist echt niks te vinden. En de index was zo'n bijzonder hulp. Dus zo mogen we het allemaal leren met elkaar. Hoofdstuk 6, vers 11. Moet u opletten hoe dat er staat. Zodra, op het moment dat Daniel vernomen had dat het bevelschrift geschreven was, ging hij naar huis. Nu had hij in zijn bovenvertrek open vensters aan de kant van Jeruzalem en driemaal daags boog hij zich neder op zijn knieën en bad en loofde zijn God. En dan komt het juist zoals hij dat tevoren placht te doen. Het bevelschrift van de koning veranderde niet de gewoonte, de traditie, de relatie die Daniel had opgebouwd in zijn relatie met God. Voor het bevelschrift boog hij zich driemaal daags neder en bad tot zijn God. Na het bevelschrift, hij ging gewoon door. Hoe kan dat? Gevaar voor eigen leven. Daniel, zullen we niet een stapje terug doen, wat voorzichtiger? Zul je het misschien niet een paar maandjes in de koelkast stoppen en wachten tot dat weer allemaal voorbij is, Daniel zegt, ik kan niet anders. Want ik heb besloten de Here te volgen. En aan het leven van mijn Heer, als ik het zo mag zeggen, hing een prijskaartje. Maar durven wij ook de prijs te dragen die ligt in het volgen van de Heere Jezus. En Daniel die ging verder. En we kennen de gevolgen hoe de Heere hem zegende toen hij in de leeuwenkuil werd geworpen. Maar heeft hij dit, is hij dit wel eens opgevallen? Vers 21. Maar begin bij 20. Bij het ochtendkrieken, toen het licht werd, stond de koning op. En ging inderhaast, bijzonder hè, naar de leeuwenkuil. En toen hij nabij de leeuwenkuil kwam, riep hij Daniel toe met droeve stem. De koning nam het woord en zeide tot Daniel, moet u eens horen wat hij hier zegt. Daniel, gij dienaar van de levende God, heeft uw God, en dan komt het, die gij zo volhardend dient, u van de leeuwen kunnen bevrijden. Dat is wat als iemand je zo omschrijft. Dat is wat. En ik maar schuilen achter titel zendeling. Titel dominee. Ik ben oudste. Ik ben jeugdleider. Wat zou het geweldig zijn als iemand naar je toe kwam. Jij die de Heere zo volhardend dient. Dat zegt een koning hier tot Daniel. Het was zichtbaar in zijn leven. Maar ik geloof dat hij net als die psalmist dat besluit had gemaakt. En had besloten, ik zal de Heere loven en prijzen. En weet u, dat hebben we zo nodig. Dat hebben we zo nodig om die beslissing te maken. Toen ik pas tot geloof kwam, nou ik struikelde meer dan dat ik met mijn Heer wandelde of liep. En dat mag ook. Als onze kinderen ook, als ze leren lopen, dan vallen ze meer dan ze lopen. Maar u verlangt er als ouders naar, dan ze meer gaan lopen dan dat ze struikelen. Daar wil je ze in helpen en je komt dat tot punt. Maar de fout die ik maakte, dat elke keer als ik struikelde, ging ik opnieuw besluiten, eigenlijk bijna opnieuw tot bekering komen. Nou Heer, nu ga ik voor u kiezen. Sorry dat ik struikelde en dat het allemaal fout ging. Nee, nu ga ik voor u kiezen. En dan ging het een poos goed. En dan ging Jackie nuchter weer. En Heer, nee, nu is het echt de laatste keer. Ik ga voor u kiezen en ik leef voor u. En dan ging die weer. Het was nog erger als Petrus. En elke keer opnieuw kiezen. En weet u, eigenlijk werd ik op een moment ziek van mezelf. Toen dacht ik, wat ben ik nou voor een christen? Elke keer opnieuw kiezen. En toen heb ik op dat moment heb ik gezegd, Heer, nu is de laatste keer dat ik voor u kies. Het is nu de laatste keer. Maar de keuze die ik nu maak, is vanaf nu en de rest van mijn leven. Heer, ik wil vandaag besluiten dat de rest van mijn leven leef ik voor u. En weet u, het verschil was, niet dat ik niet meer struikelde hoor. Ik struikel nog steeds. De geest is gewillig, maar het vlees is zo zwak. Maar nu sta ik niet meer op om een nieuwe keuze te maken. Nu sta ik op omdat ik gekozen heb. En weet u, ik begin nu eigenlijk pas meer te lopen dan te struikelen. Want ik hoef niet meer van keuze naar keuze te leven. Ik ben nu gaan leren te gaan leven in de keuze die ik gemaakt heb. En dat is een hele omkeer. En deze psalm die heeft mij daar ook bij geholpen. Maar waar maak je die keuze dan op? Waar maak je die keuze op? Tegenwoordig laten we mensen keuzes maken op een goed gevoel. Of we preken, wie wil er niet naar de hel? Steek uw hand op. Wilt u dan naar de hemel? Ja, natuurlijk. Mooi. En je keuze is gemaakt. Ja, waar maak je dan die keuze op? Op een goede prediking? Op een charismatisch gebeuren? Waar heb u uw keuze op gemaakt? En we zien hier de psalmist, moet u horen wat hij zegt. Psalm 138, daar zitten we nog steeds, hè? Hij gaat zich nederbuigen, hij heeft een keuze gemaakt. En dan zegt hij, laat hij ook zien waarom hij die keuze maakt. Vers 2, het tweede gedeelte van vers 2. Want ik zal uw naam prijzen, dan zegt hij, om uw goedertierenheid en trouw. En dan zegt hij, want gij hebt om uw grote naams wil uw toezeggingen heerlijk gemaakt. Ten dagen dat ik riep, hebt gij mij geantwoord, gij hebt mij bemoedigd met kracht in mijn ziel. Aan de ene kant geeft hij hier aan dat hij weet met welke God hij in zee is gegaan. Het is een God van goedertierenheid en trouw. En David die zou nog veel meer kunnen beschrijven, maar hij heeft kennis van God. Hij weet, als ik dat heel voorzichtig mag zeggen, wie God is. Zeg ik heel voorzichtig, want ik kom er nooit achter, heb ik in de gaten, wie God is. Maar ik kan door zijn woord te bestuderen, wel steeds meer ontdekken hoe de Heere God eigenlijk een beetje in elkaar zit. Hoe die denkt, wat zijn karaktereigenschappen zijn, hoe die handelt in situaties. En daar mag je van gaan leren en mag je stukje bij beetje dingen van God ontdekken. Hij had kennis van God. En ik denk, wat is dat zo belangrijk, dat de keuze die je maakt gefundeerd is ook op kennis, op wetenschap. En de Heere God heeft ons de Bijbel gegeven, zodat we hem kunnen ontdekken. Zodat we zijn grootheid kunnen zien. Zodat wij zijn handelen door de geschiedenis heen kunnen ontdekken. En kunnen zeggen, hij is inderdaad trouw. Hij doet inderdaad wat hij zegt. Hij is inderdaad rechtvaardig. Hij is inderdaad goedertieren. Hij is inderdaad genadig. Hij is inderdaad liefdevol. Hoe weet ik dat? Omdat ik dat lees. Ik kan dat ontdekken in het woord van God. En op die kennis kan je je keuze maken. Kun je zeggen, met die God wil ik in zee. Met die God wil ik mijn leven leiden. Aan die God wil ik me onderwerpen en zeggen, Heer, hier ben ik. Maar het bleef daar alleen niet bij. Want kennis, zegt de Bijbel, maakt aan de ene kant gebrek aan kennis, maak je verloren. Maar te veel aan kennis, maakt weer opgeblazen. En je krijgt van die mensen die denken alles te weten. Maar het lijkt wel of ze het in hun persoonlijk leven helemaal niet ervaren. Het zit allemaal hier. Nou, de kennis van God, die moet soms 20 centimeter ook afzakken. Naar uw hart. Naar uw hart. En dan gaat er iets loskomen. En dat zegt hij ook. Hij zegt alleen niet, ik weet dat u goedertierenheid en trouw bent. Maar hij zegt, om uw grote naams wil, uw toezegging heerlijk gemaakt. Want toen ik riep, hebt gij geantwoord. David zegt, ik zal de Heere loven om twee redenen. Om de kennis die ik van hem heb, maar ook de ervaring die ik ondervind in mijn leven. En broeders en zusters, het is zo belangrijk dat we kennis en ervaring in de juiste balans houden. Als we alleen op kennis gaan drijven, dan word je net een gesloten boek. En je mag niks, je kan niks en je durft niks. Als je alleen op gevoel gaat leven, dan ga je zweven en je bent als een ballon en je eindigt weet ik veel waar. Maar probeer daar een juiste balans in te vinden. Gevoel is een gevaarlijke graadmeter hoor. Is een gevaarlijke graadmeter. Als mijn huwelijk gebaseerd zou moeten zijn op mijn gevoel, dan ben ik de ene dag getrouwd, de andere dag niet. De ene dag gelukkig en de andere dag, ja, laten we maar eerlijk zijn. Houdt u het 50 jaar vol alleen op gevoel? Nee, het is de zekerheid dat je voor elkaar bestemd bent. En het is het samen zoeken naar oplossingen. Samen het gezond verstand gebruiken hoe je met elkaar verder gaat. Gevoel en kennis gaan dus duidelijk samen om 50 jaar vol te houden. Of niet? En het gevoel was er. Dat konden we er net zien. Tranen vloeien van blijdschap en dankzegging. En zo gaat het ook in ons geloofsleven. Hou die juiste balans. Je gevoel moet wel gefundeerd zijn op het woord van God. Om duidelijk te zien waar het vandaan komt. Komt het uit het woord van God? En hij had dat. Maar moet u zien wat een bijzondere God wij hebben. Ten dagen dat ik riep, hebt gij mij geantwoord. En dan staat er, gij hebt mij bemoedigd met kracht. De nieuwe vertaling zegt, gij hebt mij bemoedigd en gesterkt. En dan houdt het op. En dan denk ik, ja, zie je. MBG, de nieuwe vertaling, moet makkelijk zijn, vlak, niet te veel diepgang. Iedereen moet het kunnen begrijpen. Psalm zegt, hier in de MBG-vertaling, gij hebt mij bemoedigd met kracht. Waar? In mijn ziel. Dat is diepgang. Dat is diepgang. Weet u, over het algemeen zijn mannen de slechtste die kunnen vertellen wat er in hun ziel leeft. Over het algemeen. Er zijn er die het wel kunnen. Maar menigeen kan een man niet onder woorden brengen aan zijn eigen vrouw. Moet u nagaan aan zijn eigen vrouw. Wat hij nu werkelijk voelt. Ik ben er ook zo een. Het liefst pak ik dan de krant of zet de tv aan. Als Nel vragen begint te stellen, krijg ik het helemaal Spaans benauwd. Dan komt ze weer. En vooral als ze volgt nou een cursus bij... in Gouda, pastorale cursus. Nou, dan weet u het al. Dan ben ik het slachtoffer waar ze op alles gaat uitproberen. En dan zegt ze, hoe voelt dat dan? Ik zeg, mensen krijgen Spaans benauwd van je. Ik ben zo iemand die het heel moeilijk vindt om onder woorden te brengen wat ik nou werkelijk voel. Nou, ik denk dat ook vrouwen dat soms hebben. En gek, hè? Dat is je eigen ziel. Daar leeft iets, daar beroert zich iets, daar speelt zich iets af en je kunt geen woorden vinden. En nou zegt de Bijbel dat God dat plekje kent. En dat hij bij machten is om juist in dat plekje je te bemoedigen en kracht te geven. Een nieuwe frisheid van denken. En ik ben ook gaan leren bidden, Heer, kom me tegemoet in mijn ziel. Wilt u in het diepste van mijn wezen uw wezen gaan leggen? Wilt u het diepste van mijn eigen ik gaan veranderen naar uw beeld? Dat is diepgang. Dat is diepgang. En ik kom er soms nog niet uit hoe dat in elkaar zit, waar mijn ziel zit. De een zegt hier, de ander zegt hier. Ja, ik weet niet waar die zit. Soms heb ik het gevoel dat hij in mijn grote teen zit, maar hij zit er. En de Heer zegt, dat is het plekje waar ik jou wil bemoedigen. In dat diepste van je wezen. Geweldig om dat te weten. En wat groeit daaruit voort? Als je een keuze maakt voor de Heer. Als je die gaat baseren op kennis en ervaring. Dan gaat er iets gebeuren in je binnenste. En dat wil je gaan delen met anderen. Hoe kun je geloof delen met anderen als het geen levend geloof is? Dat is het geweldige waar we naar gekeken hebben. De Heere Jezus zei stervende op het kruis, het is volbracht. Maar was hij niet opgestaan uit de doden, ja dan was dat gedeelte wel volbracht. Maar de rest, daar zaten we dan toch nog mooi mee. Maar hij is opgestaan om dat nieuwe leven aan het licht te brengen. En we moeten gaan leren leven uit dat leven vandaan, uit het opstandingsleven. En dat is die fontein van levend water vanuit je binnenste. En ik zie hier het gevolg daarvan dat hij een visie gaan krijgen voor de mensen om zich heen. Nou, ik denk, David als koning, die denkt het eerste aan koningen. Hij zegt in vers 4, alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij de woorden van uw mond gehoord hebben. Ze zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Hij is een koning. En hij denkt aan zijn eigen kringetje eerst waar hij zich in bevindt. Alle koningen moeten dit weten. moeten de Heere prijzen. Nou, bent u een timmerman? Dan begint u, alle timmermannen moeten dit weten. Bent u huisvrouw? Alle huisvrouwen moeten dit weten. Ben je student? Alle studenten moeten dit weten. Want dat is het wereldje waar je als eerste invloed op hebt. Ik kan wel zeggen, alle presidenten moeten dat weten, maar ik ontmoet er nooit één. Ja, wij zoeken soms een bediening buiten onze cirkel waar we invloed in hebben. Op uw werk heb u invloed. In uw familie heb u invloed. Daar waar je elke dag de boodschappen doet, heb je invloed. Maar we weten soms geen eens meer wie er achter de kassa zit. Komen daar elke dag. We weten niet wie het is. We rekenen af, we mopperen als het te lang duurt. Maar er zit daar misschien een verloren ziel. Er zijn mogelijkheden. Er groeit een visie. Wat is uw visie voor 2010? Of bent u visieloos 2010 ingegaan? Ja, ik bedoel niet of u de visie van de EO in huis hebt hoor. Dat even zonder voor alle duidelijkheid. Dat u denkt, ik ben geabonneerd op de visie. Dus ik heb een visie voor 2010. Nee, heeft u doelstellingen voor uzelf? Laat ik het zo zeggen. Waar leeft u nu voor? Heeft u een doelstelling gezet voor in de gemeente? Wat is uw bijdrage? Ja, niet die paar euro. Maar gewoon, stelt uw lichamen als een welgevallig of. Wat is uw bijdrage, uw visie voor de gemeente, voor dit jaar? Of heb u die nog niet? Of is uw visie, nou ik kom elke zondag, dan vul ik in ieder geval een stoel. Wat is uw bijdrage? Als je toch vol zit van de Heer, dan groeit er toch een verlangen om daar iets mee te gaan doen. Dat kan toch niet anders? Of ik moet gek wezen, dan mag u me daarop aanspreken. Maar dat kan toch niet anders als je die heerlijkheid hebt mogen ontdekken. Ik vind het zo mooi als broeder Frank, als hij die liederen zingt. En het is echt voor hem. Dat vind ik heerlijk als ik dat zie. Hij staat niet te zingen, de Heer is bij me. Nee, de Heer is bij me. Geweldig. Dat bemoedigt mij. Dat zie je, kijk, dat is echt. Is het voor ons echt? Doet het wat met ons? Drijft het ons naar meer, naar inzetten? En broeder oudste, mogen ze zich inzetten? Geeft u ruimte om ze deel te laten worden van de gemeente. Samen te bouwen. Samen te groeien. Samen dat licht en het licht en dat zout en zout te zijn. Hier in Sliedrecht en voor mij part de hele wereld. Maar we moeten ergens beginnen. En is dit een geweldige plek. Een visie. En hij had een visie. En weet u, en dan weet hij ook dat het niet altijd makkelijk is. Tot laat heb ik eigenlijk. Ik ga het geloof ik. Ik zie geen klokje. En mijn is doet het gelukkig niet. Nou, 11 uur hè? Oh, dan ben ik al 6 minuten over tijd. Nou, dan gaan we afsluiten. Hij zegt in vers 6, moet u horen. Want de Heer is verheven. Broeders en zusters, laten we dat niet vergeten. We hebben met een almachtig God te maken. Maak hem alsjeblieft niet als je vriendje. Hij is onze Heer en Heiland. Ik heb ook een vriend. Maar we spreken altijd af wat we samen gaan doen. Ik wil geen afspraken met mijn Heer. Ik wil hem volgen. Heer, zegt u het maar. U weet wat goed is voor mij. Leer mij volgen. Al de dagen van mijn leven. De Heer is verheven. En hij aanschouwt de nederige. Dat is een oud-Nederlands woord. En de ouderen ons kennen dat. Het aanschouwen van iets. De nieuwe vertaling zegt, hij ziet ons. Ja, ik zie jullie ook. Maar vraag me niet strakjes hoe jullie eruit zagen, hoe jullie keken, of jullie in slaap vielen. Ik kan dat allemaal niet onthouden. Maar hier staat dat God aanschouwt. Het woord wat gebruikt wordt is aandachtig waarnemen. Dat vind ik zo bijzonder. Ik weet dat de Heer me ziet. Maar het besef dat hij mij aandachtig waarneemt. Dat hij op een manier naar me kijkt en zoekt waar die mij in tegemoet kan komen, wat die moet doen in mijn leven om mij meer te maken naar het beeld van zijn zoon. Hij aanschouwt ons, dat vind ik zoiets bijzonders. Dat vind ik zo een troost, te weten in een wereld met 6, 7 miljard mensen, dat God mij ziet en mij aanschouwt, aandachtig waarneemt. Ik vind zo'n troost. En dan zegt hij hier ook dat het een troost is. Hij aanschouwt de nederige. En tevens die waarschuwing, de hoogvaardige kent hij van verre. Want de Heer wil niet dat we het voor hem gaan doen. Hij wil dingen door ons heen gaan doen. Door nederigheid van hart kan hij gaan werken. En dan komt ook die ervaring wanneer ik wandel te midden van benauwdheid. Nou, misschien zit u daar te midden in. Hier zegt hij, ik wandel in te midden van benauwdheid. Psalm 23 zegt hij, ik wandel in de schaduw des doods. Dat lijkt wel nog een dieper dal. Maar wat weet hij? Uw rechterhand verlost mij. Hij kent dat. Hij weet dat de Heere bij hem is. En dan weet hij die zekerheid, de Heere zal het voor mij voleindigen. Hou dat vast. De Heere zal het voor jou voleindigen. En ons strijden kan hem in de weg staan. Strijd is hem. Hij zal het voleindigen. Maar dan kom je terug bij dat nieuwe. Vertrouw je hem daarop. Vertrouw je dat hij het voor jou zal voleindigen. En dan komt dit hier. Dan sluit hij af. Laat niet varen de werken uwer handen. Vaak wordt die tekst gebruikt van wees voorzichtig, want de Heere gaat van je weg. Dat is helemaal niet de bedoeling van deze tekst. De psalmist die zegt, laat niet varen de werken uwer handen. Hij heeft het niet over, kijk uit dat de Heere bij je vandaan gaat. Nee, het is het verlangen van de psalmist als die zegt, laat niet varen de werken uwer handen. Met andere woorden, Heer, voorkom mij dat ik de werken van u in mijn leven ga overnemen door eigen werken. Dat bedoelt hij te zeggen. Laat niet varen de werken uwer handen. En dat is het geweldige als de werken Gods in je leven gaan beginnen. Dat je tot die ontdekking komt. Heer, het moet er daadwerkelijk uw werken in en door mij zijn. Dat gaat mij veranderen. Wil u, net als dit gebed, zeggen, Heere, laat niet varen de werken uwer handen. Voorkom mij dat ik het voor u ga oplossen. Maar dat het uw werken in en door mij zijn. Zomaar een paar dingen uit deze psalm. Een keuze. Ik weet niet waar u staat vandaag. Heeft niks met leeftijd te maken, maar met uw geestelijke positie. Misschien heeft u keuze op keuze op keuze gemaakt. Waarom zegt u niet vandaag, Heer, vanaf nu tot het einde van mijn leven wil ik besluiten voor u te leven. Ik wil niet meer van wel niet, nee, voor u. Voor u, zolang als ik leef. De reden, zoek een juiste balans in kennis en ervaring. Dus je moet samen gaan. Wat is uw visie? Wat gaat u doen de rest van het jaar? Het jaar is om voordat u het weet. Het is om voordat u het weet. We hoorden het net, 50 jaar. Het is niks. Het is zo om. Wat gaat u doen? Is er een visie? Wat wilt u gaan doen met uw leven? Er is een geweldige troost in deze psalm dat de Heere ons aanschouwt. Houd de juiste focus wanneer u wandelt te midden van benauwdheid. Houd u gericht op wat God kan doen. En voorkom dat het niet uw werken worden, maar dat zijn werken door ons heen werken. Mogen de Heer u zegenen met deze psalm. Laten we hem ook daarvoor danken. Vader, dank u wel dat we de psalmen van u hebben gekregen. Psalmen geschreven door mensen zoals David, Mozes, Asaf. Heren, mensen die net als wij, heren, ook geworsteld hebben in hun leven. Fout hebben gemaakt. Gezondigd hebben. Heere, zoekende waren naar u. Heere, dank u wel dat die eerlijkheid daar ook allemaal in zit. Maar vader, wat een geweldige stimulans is deze psalm om ons weer gericht te doen krijgen op u. Hebben we inderdaad die keuze gemaakt van nu en de rest van mijn leven wil ik u dienen, Heer. Als ik struikel, dan sta ik op omdat ik u wil dienen. Heere, dank u wel dat we ook kennis van u kunnen vergaren vanuit uw woord. Zoveel mogelijkheden van bijbelstudies. En Heere, dan zien we dat het verlangen naar kennis van uw woord soms maar zo klein is. Dat als we op de zondagmorgen met 100 man bij elkaar zitten, we nauwelijks 10 mensen op een bijbelstudie krijgen. Heere, waar is dat verlangen? Wilt u dat in ons hart leggen om kennis van u te vergaren? Heere, zonder dat we opgeblazen worden, maar dat die kennis ertoe bijdraagt om u, Heere, consequent te gaan dienen. Maar dank u wel dat we ook beleving mogen hebben. Het beleven dat u werkelijk leeft en aanwezig bent in ons leven. Heere, dat we dat met elkaar ook mogen delen. Heere, dat als we daarvan overvol raken, dat we dat kunnen doorgeven aan anderen. Wilt u in ieder helpen, Heere, ook met een visie, doelstellingen. Waarom ben ik hier eigenlijk? Wat is mijn aandeel in de gemeente van de Heere Jezus Christus? O Heere God, we danken u dat u ons niet alleen ziet, maar dat u ons aandachtig waarneemt. Dat u ons kent. Dat u ons zo kent dat u zelfs in de diepste van onze ziel kunt antwoorden. Dat plekje waar we soms zelf geen raad mee weten, daar kunt u komen. O Heere, we danken u zo dat we ook die waarschuwing krijgen dat we niet uw werken gaan overnemen door eigen werken. Daarom ook, Heere, laat niet varen de werken uwer handen. Voor in ieder van ons, maar ook voor deze gemeente. Vader, dat alles zal zijn omdat u het uitwerkt. En dat alles zal zijn tot eer en glorie van uw grote naam. We loven u en we prijzen u. En we zijn u zo dankbaar, Heere, dat we u mogen kennen. Wat een voorrecht om samen te gaan. Heere, dank u wel voor deze morgen. We danken u voor elkaar. Heere, help ons een bemoediging en een zegen te zijn voor elkaar. En dat bidden we uit genade. In de naam van de Heere Jezus, onze Heiland, waarvan wij weten dat hij wederkomen zal. Amen. Amen. Amen.